De vorige keer dat ik hier stond, toen sprak ik over Psalm 139. En dat is een psalm van David, waarin hij eigenlijk zegt, doorgrond mijn hart, toets mij, ken mij. Het is een gevaarlijk gebed. Het is een gebed waar lef voor nodig is. Want als je gaat bidden naar God van onderzoek mijn hart, dan gaat hij dat ook doen. Dan gaat er ook iets gebeuren. En hier gaan we vandaag ook mee verder. Maar voordat we dat doen, wil ik jullie eigenlijk terugnemen naar, naar 1999. En in die tijd was ik 13, 14 jaar, iets ouder dan dat onze zoon nu is. En ik had een hobby waarvan weinigen dat kunnen raden, denk ik, van wat die hobby zou zijn. Die hobby was namelijk, daar komt het, sterrenkunde. Die hadden denk ik weinig zien aankomen. Ik was ontzettend geïnteresseerd in alles wat te maken had met sterren, sterrenbeelden. Op een goede manier dan, hè? Even. Planeten, alle ins en outs. Ik had ook een telescoop en vaak 's avonds dan in de winter dan haalde ik die naar buiten. En dan ging ik bijvoorbeeld kijken naar het sterrenbeeld Orion. Die kunnen jullie altijd goed zien in het zuiden. Die twee boven, twee onder en dan in het midden de gordel van Orion. Maar bijvoorbeeld ook de manen van Jupiter, de ringen van Saturnus of de stormen op Venus. Eigenlijk allerlei dingen. Misschien weten sommigen van jullie ook nog wel, in die tijd was er ook een komeet aan de hemel. Bob Hale heette die. En die was ongeveer 1,5 jaar zichtbaar. En natuurlijk hartstikke leuk om daar met je telescoop naar te kijken. Ik heb me wel eens afgevraagd van wat fascineert me nou zo aan, of fascineerde me toen zo aan sterrenkunde. Maar bijvoorbeeld ook de hele maanrace. Ik vond het machtig mooi hoe mensen zich onttrokken aan de zwaartekracht en eigenlijk naar de maan gingen. Dat is een bepaald avontuurlijk gevoel dat je denkt van, kan dit überhaupt wel? Nou, sommige mensen twijfelen daar ook wel aan, maar in ieder geval, het is machtig mooi om je daarin te verdiepen. En ik denk een van de dingen waarom me dat zo fascineerde was, op het moment dat je kijkt naar de sterren en je kijkt naar planeten, je ziet de manen van Jupiter, de ringen van Saturnus, dan krijg je het idee, dat je het beeld, dat je onderdeel uitmaakt van een veel groter geheel. Je ziet de machtig mooie hemel en je denkt van wauw, dit is machtig, dit is gaaf. Ik denk dat ik dat later ook heb gehad in de bergen. Bijvoorbeeld als je een mooie zonsondergang ziet, hè, dan kleuren de hele bergen een soort rood. En dat je denkt van, hé, maar ik ben onderdeel van een heel groot iets. Van een schepping die God heeft gemaakt. Het draait niet alleen maar om mij. Maar je ziet dat je onderdeel bent van iets groots. En van de zomer waren we met een groep, waren we in de bergen aan het wandelen. En we liepen op een graad omhoog naar de hoogste top die we die week zouden halen. En we waren op een gegeven moment boven de wolken. En om ons heen waren allerlei vierduizenders. En ik weet dat ik dat op dat moment ervoer als van, zo, dit is echt, dit zit zo in mijn DNA. Hiervoor leef ik gewoon. En ik keek naar achter en ik zag mijn zoon en ik dacht, ja, bij hem is dat ook zo. Maar ik keek iets verder en toen zag ik Maarten. En toen dacht ik, oh, volgens mij ervaart hij heel wat anders hier. Ah, hij zit er niet, jammer. Maar inderdaad, van ieder beleeft soms dingen op een andere manier. Voor sommigen is het misschien als je naar de zee kijkt, dat je beseft van, dat je een klik voelt in je hart van, hé, maar er is een schepper, er is iets groots. En voor mij was sterrenkunde er ook één van. En in de zomer van 1999 was er een natuurverschijnsel in eigenlijk West-Europa wat bijna nooit voorkomt. Namelijk een totale zonsverduistering. En ik wilde daar dolgraag heen. Ik had alleen één probleem. Er was niemand die met mij naar Noord-Frankrijk wilde gaan, want daar was het 100%. In Nederland was het ongeveer 97-98%, dus net niet. Dan wordt het niet helemaal donker. Er waren wel vrienden van mijn ouders en die hadden weer kennissen in Zuid-België. En ik dacht, nou ja, weet je, ik kom mee, laat ik maar zo dicht mogelijk naar die zonsverduistering toe gaan. Maar uiteindelijk was het daar bewolkt en in Nederland goed weer, dus ik heb er helemaal niets van gezien. Ja, klein trauma, maar daar komen we nog op terug. maar er was iets aan een zonsverduistering wat mijn aandacht trok. En dat was, op het moment dat er een zonsverduistering is, verandert de hele realiteit. Die kleine maan staat precies voor de zon. En hetgeen wat ons licht geeft, wat ons warmte geeft, dat wordt even tijdelijk helemaal geblokt. Je staat als het ware in de schaduw en vogels stoppen met fluiten en alles wordt helemaal anders. Een zonsverduistering heet ook wel eclipse. Dit dus. En het Griekse woord voor falen is eklyp. En daar komt ook het woord eclips vandaan. Het licht faalt op dat moment heel even. En de realiteit wordt anders. Als we kijken naar ons leven, het meest krachtige wat we hebben is eigenlijk Gods aanwezigheid. Maar soms zijn er dingen in ons leven die als het ware het licht van God blokken. En we staan in de schaduw. En het ding met schaduwen, van ze zijn constant bij je. Je kan er eigenlijk niet aan ontsnappen. Ze zijn stil, subtiel. En soms vergeet je ook even dat ze er zijn. Maar schaduwen zijn eigenlijk diep donker. En als je schaduwen in je eigen leven probeert te bevechten, dan merk je dat het heel lastig is. Als we het hebben over Gods aanwezigheid, Psalm 139 is een soort bom van God. Waarin God zegt van, hé, maar ik heb supergoeie gedachten over je. Ik ben altijd bij je. Het is eigenlijk het geheim van David wat daar naar voren komt. En het geheim van David was dat David wist welke gedachten God over hem had. En dat Gods aanwezigheid hem nooit zou verlaten. Je zou ook kunnen zeggen, David had een obsessie voor Gods aanwezigheid. In Psalm 132, een paar psalmen ervoor, dan lezen we dat David eigenlijk zegt, ik geef geen rust aan mijn ogen. Ik wil niet naar de luxe van mijn slaapkamer gaan voordat ik een woonplaats heb gevonden voor God. Je zou het ook kunnen zeggen, als het gaat over de zonsverduistering, van Davids verlangen was dat eigenlijk de zon, Gods aanwezigheid, gewoon zou branden, zonder belemmeringen. Dat er geen schaduw zou zijn. Velen van jullie hier hebben ook dat verlangen. Het verlangen van, we willen meer van Gods aanwezigheid. En de drie woorden, er is meer, dat zijn woorden die de duivel haat. Maar er zijn er velen van ons die zeggen van, ik wil niet per se een huisje, boompje, beestje. Lekker elke avond bij mijn open haard zitten en gewoon lekker genieten van een goede film en een glas wijn of wat dan ook. Maar ik wil Gods aanwezigheid. Dit is waar ik naar jaag. Maar belangrijk om te beseffen is van, die drie woorden zorgen ook voor tegenstand in een ieders leven. En ook in het leven wat we gemeenschappelijk kunnen hebben als kerk. En dan komen we eigenlijk terecht in Genesis 26. Een verhaal wat ik wil vertellen over Isaac. Jullie mogen alvast opzoeken. Genesis 26, vers 15 tot 22. En om even wat context te geven bij dit hoofdstuk. We bevinden ons eigenlijk in het leven van Isaac, de zoon van Abraham. En Isaac die is getrouwd met Rebecca en er staat eigenlijk dat ze heel knap was. En hij leeft eigenlijk samen met de Filistijnen. En op een bepaald moment komen die Filistijnen die komen naar hem toe en die zeggen eigenlijk van, hey, is dit jouw vrouw? En Isaac wordt bang en hij denkt van, hey, maar als ik zeg ze is mijn vrouw, dan doden ze mij misschien. En ja, dat wil ik uiteraard niet. Dus hij zegt, nee, dit is mijn zus. En dan lezen we even later dat hij een soort intiem moment heeft met zijn vrouw en dat de koning dat ziet en dat hij zegt, no way dat dit je zus is. Dat kan echt niet. En de Filistijnen en Isaac hebben eigenlijk een beetje een bijzondere relatie. Isaac kent heel veel voorspoed. Er staat dat hij 100-voudig oogst. En dan staat er in vers 14 dat eigenlijk ze een soort van jaloers werden. En dan pikken we het verhaal op bij vers 15. En daar staat, al de putten nu die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Toen zeide Abimelech tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt weer op en noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden, hey, dit water is van ons. En hij gaf de put de naam Esek, omdat zij met hem getwist hadden. Toen zij een andere put groeven, twisten zij ook daarover. En hij noemde die Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twisten. En deze noemde hij Regelbod. En hij zeide, nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. Tot zover. Ik wil me vandaag eigenlijk focussen op de drie putten die Isaac en zijn mannen hebben opgegraven. Daar zit namelijk een bijzondere betekenis in. De naam van de eerste bron, die is Esak of Esek. En dat betekent eigenlijk iets als strijd, oneenigheid, twist. Het Engelse woord wat je hier ziet staan, dat betekent strife. En als je dat opzoekt, dan betekent het eigenlijk bittere oneenigheid over fundamentele issues. En wat doet Isaac? Hij laat het gaan en trekt door. Maar dan komt hij bij Sitna. En het woord voor Sitna, dat is eigenlijk beschuldiging. Met andere woorden, er is strijd om het water. Het water was een heel belangrijk iets. Water had je nodig om te overleven. Maar water bracht ook leven. Water bracht voorspoed. Water zorgde ervoor dat Isaac voor zijn gezin en alles eromheen, een heel imperium als het ware, kon zorgen. Water was fundamenteel. En dan komt Isaac bij de derde bron, Regelbod. En dat betekent eigenlijk iets als woonplaats. Het vergroten. Het Engelse woord voor vergroten, de spaciousness. Eigenlijk van, er was meer ruimte voor hem. Maar ook een plek waar hij zich kon vestigen, waar hij kon wonen. Als we het hebben over ons. Het water waar wij naar op zoek zijn, is eigenlijk Gods aanwezigheid. Is eigenlijk meer van God. Water staat voor kracht, voor zalving, voor opwekking. Eigenlijk alles wat in de natuur van God zit. Het is zoveel liefde. Maar het ding is, daar is ook strijd om. We kunnen allemaal wel zeggen, we willen opwekking. Maar dat betekent soms ook dat we langs bepaalde bronnen moeten navigeren die besmet zijn geraakt. We willen uiteindelijk niet mensen zijn van onderlinge strijd. We willen mensen zijn van liefde en eenheid. Als we het hebben over bronnen van oneenigheid, van twist, van beschuldigingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis van de laatste honderden jaren, dan kunnen we zien dat er heel veel van is gedronken. Het is een tactiek die de duisternis ontzettend vaak toepast. Als je kijkt naar deze regio alleen al, in de laatste 20, 25 jaar, kom je dit ook tegen. Je komt het ook tegen bijvoorbeeld als een leider fouten maakt en mensen op Facebook of op websites van alles gaan posten. Wat zie je daar? Drinken uit een bron. Maar als we naar ons eigen leven kijken, want daar draait het uiteindelijk om, dan dienen we onszelf ook de vraag te stellen, drinken we soms ook niet uit bepaalde bronnen? En ik wil vandaag eigenlijk kijken naar een geestelijke component die hierachter zit. Hier zitten geestelijke machten achter. Tegelijk wil ik het eigenlijk ook hebben over onze ziel. Het zijn twee, geest en ziel, die hier eigenlijk samenwerken. Allereerst, als we kijken naar geestelijke machten. Hier zit dus bepaalde geestelijke macht achter die eigenlijk oneenigheid wil brengen. Eigenlijk, een chic woord, controversies wil opwekken. Eigenlijk over belangrijke onderwerpen of bepaalde personen. Eén voorbeeld. We hebben het woord genade. En het woord genade is zo ontzettend krachtig. Wat we niet verdienden, namelijk leven met God, dat kregen we wel. Het is eigenlijk, als je wordt aangehouden voor een snelheidsovertreding en je moet €500 betalen, dat de politieagent zegt, nee hoor, weet je, ik betaal dit wel voor jou. En trouwens, hier uit mijn eigen zak heb je ook nog eens €1000. Dat is genade. Je krijgt eigenlijk meer. De Bijbel spreekt over empowerment. Dat we de macht hebben om nee te zeggen tegen zonde. En vooral ja te zeggen tegen Jezus. Het is zo'n krachtig iets. En hoe meer je leert over genade, hoe meer enthousiast je erover wordt. Want het verandert je leven compleet. Je bent geen slaaf meer van de zonde. We zijn kinderen van God. Dat is genade. Maar wat probeert de duivel ervan te maken? Vaak een heel goedkoop iets. Van Jezus is toch al aan het kruis gestorven? Dus we hoeven eigenlijk helemaal geen vergeving meer te vragen. We hoeven onze rommel niet meer op te ruimen. Het wordt een soort licentie om te zondigen, zo zou je het kunnen zeggen. Van het maakt toch allemaal niks uit. Maar dat is genade niet. Maar het is belangrijk om te beseffen, hier zit een geestelijke macht achter. Die bepaalde belangrijke onderwerpen probeert te verdraaien. Hetzelfde met personen. Als personen opstaan en macht en autoriteit, wat gebeurt er meteen? De duivel probeert meteen allerlei dingen eromheen eigenlijk naar boven te brengen, zodat eigenlijk die persoon omlaag wordt gehaald. En het leidt onze aandacht af van het perfecte werk van Jezus, in plaats van de imperfectie van mensen. En we zijn allemaal op een bepaalde manier imperfect. Belangrijk om te beseffen is, de geest die hierachter zit is een verbondsbrekende geest. Het kilt huwelijken, het kilt families en vriendschappen. Ik lees elke dag een hoofdstuk uit Spreuken en het woord strijd, of in het Engels strife, komt daar heel vaak in voor. Bijvoorbeeld in Spreuken 16, vers 28, waarin staat, een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden. Wat gebeurt er als deze geest aan het werk is? Je focust je vooral op wat mis is met anderen, zonder dat je eigenlijk eerlijk in de spiegel durft te kijken van, hé, maar misschien heb ik ook wel issues om aan te werken. Velen van jullie zijn hier ouders. Misschien herken je dat wel, dat je andere kinderen ziet en dat je denkt, oh, weet je, die ouders moeten beter opletten. En dan komt er een dag dat je je eigen kinderen hetzelfde ziet doen. Klinkt dit een beetje bekend? En dat je denkt, oeps. Weet je, het ding is, zoals je zelf wordt, zoals je anderen oordeelt, word je ook zelf geoordeeld. Deze geesten willen dat er oneenigheid ontstaat. Of dat je je beledigd voelt over anderen. Een Bijbels woord daarvoor is aanstoot. Laatst in mijn stille tijd kwam ik in Lucas eigenlijk, Lucas 1, daar staat eigenlijk iets van, het is onmogelijk, en dat zegt Jezus, dus Jezus zegt dat er iets onmogelijk is, namelijk dat je niet in aanraking komt met aanstoot. Allemaal zullen we op bepaalde momenten in ons leven moeten dealen dat we de kans hebben om beledigd te worden, en hoe gaan we daar dus mee om? En als we het hebben over deze geestelijke machten en wat er speelt, dan is het belangrijk om te beseffen, deze geestelijke machten hebben eigenlijk samenwerking nodig. Dit is waar Danny een maand geleden ongeveer krachtig over sprak, met die kruizen waar we allemaal dingen aan timmerden. Want de duisternis heeft bepaalde open deuren nodig om in te functioneren. Dan geven ze eigenlijk legale grond, zoals dat heet. En dat kan bijvoorbeeld zijn aanstoot nemen, je beledigd voelen over gedrag van anderen. Het kan ook zijn onvergevingsgezindheid. En wat je in de hele wereld vaak ziet, is dat groepen mensen worden tegen elkaar opgezet. Voor vaccinatie, tegen vaccinatie. Voor Trump, tegen Trump. Voor Israël, tegen Israël. Het is een bepaalde macht die alles tegen elkaar probeert uit te spelen. Maar de macht heeft wel bepaalde deuren nodig, wil het functioneren. En we moeten leren om eigenlijk voorbij die bron te gaan en te zeggen, God, maak mij een woonplaats. Ik wil niet drinken uit de bron van twist, van oneenigheid. Ik wil niet drinken uit de bron van beschuldiging. Nee, ik wil een woonplaats zijn van God. En dat is eigenlijk waar je ziel om de hoek komt kijken. Want er is een geestelijke macht aan het werk. Maar hoe we navigeren met aanstoot nemen, onvergevingsgezindheid, dat zijn wel zaken van ons hart. En als we het hebben over de ziel, dan vinden we dat vaak een wat lastig onderwerp. We schieten ook soms makkelijk in extreme. Voor de ene persoon is de ziel eigenlijk iets van, weet je, we moeten alles geestelijk zien, weet je, we moeten alles geestelijk benaderen. En ik hoorde ooit een vriend zeggen van dat hij ooit een keer, lang geleden bij een preek had gehoord, dat er werd gezegd, de ziel, dat is voor zielige mensen. Maar de ziel is een heel belangrijk iets wat aandacht nodig heeft. Zoals de wereld er vaak naar kijkt, die zegt van, hé, maar je bent al helemaal goed zoals je bent. We vieren, hè, bijvoorbeeld op Paarse Vrijdag. Iedereen mag lekker doen en laten wat hij wil. Je bent al perfect. En eigenlijk zijn we doodsbang voor de pijn in onze ziel en wat er naar boven komt. Van, hoe gaan we hiermee om? Dat is het andere uiterste. Hè, bijvoorbeeld volg je hart, wees jezelf, dat soort dingen. Maar de realiteit is, wat er dus in je gebeurt, of het nou pijn is of wat dan ook, laat zien, je hebt een innerlijke mens die aandacht nodig heeft. En in het verhaal van vandaag, het is makkelijk om te drinken uit bronnen van beschuldiging, van oneenigheid, maar dat we eigenlijk voorbij gaan van, hey, we moeten letten op onze ziel, onze hartsgesteldheid. Als we gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over waar dit vandaan komt, oorzaken. Een tekst die ik hierover vond was in Spreuken 13, vers 10. En in het Engels uit de Passion Translation, daar staat: wisdom opens your heart to receive wise counsel, but pride closes your ears to advice and gives birth to only quarrels and strife. Met andere woorden, trots is een oorzaak van twist. Een volgende tekst is uit Jacobus 4. En daar staat het volgende: waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ter strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mee verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. In het Engels staat het er iets anders. Er staat eigenlijk: you want things, but you cannot have them. So you are ready to kill. You strongly desire things, but you cannot get them. So you quarrel and fight. Met andere woorden, dit is eigenlijk jaloersheid. Belangrijk dus om te beseffen is, er zit een oorzaak diep in ons waar we verantwoording over moeten nemen. Jaloezie of trots. Een woord wat in deze cultuur veel voortkomt en eigenlijk ook onder een jongere generatie veel gebeurt, is het begrip entitlement. Dat is eigenlijk een beetje een woord wat zegt van, hey, maar ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Er is een hele generatie is bezig van, waar heb ik recht op? Ik wil dit, ik wil dat. Ik ben klaar met studeren. Oh, ik wil meteen een hele goede baan en dit. En waar is het gebleven dat je soms gewoon meters moet maken, ervaring moet opdoen bijvoorbeeld? Maar dit is een belangrijk iets. Een ander heeft iets wat jij niet hebt, weet je, dan gebeurt er iets in je. Entitlement, jaloezie, afgunst. We zagen het net in het verhaal van Isaac. Isaac moest verder trekken doordat ze jaloers op hem waren. En jaloersheid heeft bijvoorbeeld, woorden die jaloersheid omschrijven zijn bijvoorbeeld angst voor een andermans succes. Spreken tegen personen, een soort persoonlijke vendetta beginnen. Zorgen dat anderen niet bewonderd worden. En een complot om een beeld van anderen neer te halen. Iets wat ik op een bepaald moment tegenkwam, was dat drama is geconnect aan trauma. En in onze reis eigenlijk naar genezing, om heel te worden, om de persoon te worden die God wil dat we worden, is ook doorhebben van, wat triggert mij nou echt? Als er bepaalde dingen je triggeren, dan leidt dat je heel vaak naar je trauma. Dat leidt vaak tot drama. Met als gevolg dat het je weghoudt of anderen van Gods aanwezigheid. Je kan het ook anders zeggen. Als je niet dealt met pijn uit je verleden, dan blijft het je altijd achtervolgen. En met die mannengroep waarmee we ook de bergen introkken, vorige maand hadden we ook een avond. En een vriend van Eelke die kwam langs. Een Nederlander die in Amerika woont. En hij vertelde eigenlijk dat hij vroeger met werkelijk alle verslavingen zo ongeveer had geworsteld. En hij stelde zichzelf de vraag: hoe kan het zijn dat ik op zondag God zo ervaar, zijn aanwezigheid ervaar, en vervolgens de rest van de week aan het worstelen ben met van allerlei verslavingen waar ik maar niet vanaf lijkt te kunnen komen? En hij zei iets waar we het precies de vorige keer in de preek over hadden. En dat is namelijk: het is onmogelijk om geestelijk volwassen te zijn als je emotioneel en relationeel ongezond bent. Het is onmogelijk. Als we het hebben over emotioneel gezond zijn. Als iets je triggert, dan doet dat iets met je emoties. Maar die emoties laten eigenlijk zien van, er gebeurt iets onder mijn huid wat aandacht nodig heeft. Misschien heb ik iets weggestopt en komt het naar boven en het schreeuwt om aandacht. Emoties laten een soort realiteit zien van zoals je op dat moment de wereld ziet. Maar dat betekent niet dat het altijd waar is. Stel je voor. Je moet een presentatie houden of op school of op je werk. En je ervaart heel veel angst alleen al bij het idee dat je die presentatie moet houden. En angst zorgt ervoor dat je je terugtrekt. Dat je lichaam zegt, ho, ga verder maar heel voorzichtig. Misschien is het dat je jaren geleden bent gepest. En een bepaald trauma hebt opgelopen. En je hebt het weggestopt. Maar je lichaam weet nog heel goed wat er zich heeft afgespeeld. En eigenlijk is de angst die je ervaart een soort signaal van help, er gebeurt iets in mij waar ik bang voor ben. En in onze reis om emotioneel volwassen te worden is het dus belangrijk dat we leren te onderscheiden van welke emoties, of tenminste, welk signaal geven de emoties af? Is dit een vals alarm? Net als van je bent eigenlijk niet in gevaar als je een presentatie geeft. Of is het een echt alarm? Het lastige is, we hebben onszelf vaak aangeleerd om onze emoties te negeren. Alsof het een last is. Een zwakte. Het hoort niet bij het volgen van Jezus. Maar hoe anders zie ik dit in het leven van Jezus bijvoorbeeld? Jezus kende vreugde. Kende verdriet. En Bernard had laatst een hele goede preek over dat Jezus ook ontzettend boos kon zijn. Jezus werd misschien wel bijna tot wanhoop gedreven bij het idee van dat hij aan het kruis zou gaan. Misschien is wanhoop niet het goede woord, maar zijn angst kende, nou ja, limieten die ver gaan. Maar Jezus was ook uitgeput. Maar hoe Jezus ermee omging, was een manier die God eerde en ook andere mensen eerde. Als hij uitgeput was, dan stelde hij limieten. Als Jezus verdrietig was, als hij moest huilen, als zijn hart misschien, ja, zijn ziel crashte. Wat deed hij? Dan ging hij God danken, waar we het laatste over hadden. Als emoties opkomen in je leven, wat doe je er dan mee? Volg je ze gewoon? Of kijk je van, hé, maar waar leiden ze me toe? Want je kan reageren op emoties, of je kan ze beantwoorden. En het verschil met beantwoorden is dat je beantwoorden doet vanuit rust. Misschien hoor je een keer een preek, misschien wel deze, en denk je van, dit vind ik zo irritant, dit doet iets met mij en ik kom nooit meer in deze kerk. Dat is reageren, in alle eerlijkheid. En we leven in een maatschappij die ons leert van aan moeilijke gevoelens, daar moeten we zo ver mogelijk weg van blijven. We ontlopen ze in plaats van te begrijpen van, hé, maar wat laten ze mij zien? Kijk, iemand die pakt. Het ding met emoties is van, wij zien vaak emoties als van, je hebt vreugde, dat is goed, dat is een positieve emotie. En de rest, pijn, verdriet, boosheid, schaamte, schuld, die vinden we lastig. Dat zijn vaak negatieve emoties. Maar het zijn eigenlijk allemaal geen positieve en negatieve emoties. Het is gewoon wat er gebeurt. Vreugde kan een hele slechte emotie zijn als je verlangen naar vreugde je dwingt om aan de cocaïne te gaan. Dan is vreugde geen goede emotie. En verdriet zegt vaak over iets waarvan je moet helen. Of anders gezegd, waar je compassie voor hebt. Het zegt gewoon iets. En vaak stoppen wij die dingen weg als van, het mag er niet zijn. Maar het is hetzelfde als van, stel je voor, je stapt op een spijker. Er is niemand die zegt van, hé, maar het komende half uur mag je even geen pijn ervaren. Nee, die pijn is er gewoon. Het is gewoon de realiteit op dat moment. En dat is hetgeen ook wat het is met emoties. En belangrijk is als we emotioneel gezond willen worden, dat we begrijpen, wat triggert mij? In plaats van het weg te stoppen en doen van, dit mag niet meer gebeuren. Want wat dan de reactie is, we gaan mensen negeren. We gaan cancelen. We gaan situaties ontlopen die iets in ons triggeren. Maar wat? En dit is een belangrijke vraag. Wat als emoties een signaal zijn van, het is tijd om te genezen? Wat als emoties een uitnodiging zijn om te genezen? Hoe weet je nou dat je drinkt uit een van deze bronnen waar we het over hebben gehad? Ik heb een aantal symptomen heb ik opgeschreven. Een van de dingen is van, als je struggelt om het beste in anderen te vinden. Of je bent constant wantrouwig over motieven van anderen. Je hebt een soort mindset van, hey, ik vertrouw niemand. Je bent achterdochtig. Een ander iets is, je generaliseert alles. Je bent ooit pijn gedaan misschien door een leider, iemand met autoriteit in je leven. En vervolgens, alle kerkleiders zijn allemaal slecht. Het woord alle, dat doet iets. Misschien heb je een lastige scheiding gehad. En vanaf dat moment zijn alle mannen of alle vrouwen zijn slecht. En we zijn op een bepaalde manier niet oké voor je. Dit zijn allemaal symptomen die zeggen van, hey, maar misschien drink ik wel uit die bronnen. Het lastige is als christen, als evangelische christenen gevuld met de Heilige Geest. Soms zeggen we van, we zijn wantrouwig. En dan zeggen we, nee, maar dat is onderscheidingsvermogen. Die is tricky. Het ding met onderscheidingsvermogen is, als het niet gegrond is in Gods liefde voor de ander, is het verkeerd onderscheidingsvermogen. Hij is scherp, maar hij is wel waar. En in die reis om Jezus beter te leren kennen, om te gaan voor zijn aanwezigheid, moeten we soms langs die bronnen gaan. We moeten soms langs die bronnen gaan. Het is een reis die motieven in ons hart zuivert. Want allemaal kunnen we in aanraking komen met aanstoot. Met de mogelijkheid dat je je beledigd voelt over het gedrag van anderen. Misschien ben je vals beschuldigd of wat dan ook. Maar er is een keer een moment dat je moet dealen met wat gebeurt er in mijn hart. En vandaag, ik geloof dat dit een woord is voor ook het komend jaar. Want er zijn hier zoveel mensen die gaan voor meer van Gods aanwezigheid. En dat wil ik ook eren. Want dat stimuleert, dat geeft passie. Daarvoor willen we gaan, er is meer. Maar tegelijkertijd moeten we ook leren van, hoe drinken we niet uit die bronnen die besmet zijn geraakt? Hoe navigeren we langs die bronnen? Hoe zorgen we ervoor dat we een eenheid zijn zonder strijd, zonder beschuldiging? Want waar is soms liefde gebleven? Waar Galaten 6 zegt van, hé, maar als je iets tegen de ander hebt, of je ziet iets wat niet in orde is bij de ander, maak het goed in zachtmoedigheid. Vaak als we iets zien van kracht of zalving in bepaalde mensen, zeggen we, hey, ze zijn vervuld met de Heilige Geest. Maar wat is er gebeurd bijvoorbeeld met zelfbeheersing? Dat we iemand zien met zelfbeheersing, dat we zeggen, hey, maar deze persoon is inderdaad vervuld met de Heilige Geest. Of liefde. En ik geloof daarom ook van, dit is een woord voor ons allemaal. Dit is een uitnodiging aan ons allemaal van, hey, maar we moeten langs die bronnen van beschuldiging, van twist en oneenigheid. En ik geloof dat vandaag er ook een dag van herstel van is. Een dag waar je misschien moet afrekenen van, oké, ik heb gedronken, ik heb geput uit deze bronnen. Maar deze open deur, die sluit ik. Dat kan. En misschien is het een dag waarvan je zegt, ik moet mijn ziel en wat erin gebeurt, moet ik misschien wel heel wat serieuzer gaan nemen. En ik heb 2 dingen voor vandaag. Als je misschien Gods overtuiging voelt, dat je misschien iemand bent die makkelijk anderen beschuldigt, dan wil ik je de vraag stellen, hoe kijkt God naar die anderen? Mijn ervaring is, je ziet de wereld heel vaak zoals je zelf bent. En hoe je de ander behandelt, de ander beoordeelt, is heel vaak een soort spiegel van wat er zelf in je ziel gebeurt. En daar komt Psalm 139 weer kijken. Want Psalm 139 is echt een bom. Een bom van Gods goedheid. Waar God zegt van, hey, ik reken af met elke vorm van zelfhaat. Van die harde, kritische stem die je misschien soms beschuldigt. Want God zegt in Psalm 139, als je zou weten welke gedachten ik over je heb. En het plaatje hierachter is een plaatje van zand. En God zegt eigenlijk, ik heb meer gedachten over jou dan alle zandkorrels hier op aarde. En Sifra zei het net heel erg goed, God kan niet liegen. We hebben soms wel eens dat mensen overdrijven van weet je, ik heb zo'n vis gevangen, terwijl het eigenlijk zo'n vis was. Weet je, dat is gewoon een vorm eigenlijk van liegen. Overdrijven is een soort vorm van liegen, even zwart-wit gezegd. Maar God kan niet liegen, wat Sifra net zei. God kan niet liegen. Dus als God zegt dat hij meer gedachten heeft over jou dan alle zandkorrels op heel de aarde, dan zegt dat heel veel. Want laten we eens kijken van alle gedachten die ik over Marjolein kan hebben. Als je die zou, al die gedachten, is elke gedachte is een zandkorrel. En je stopt ze in een bakje. Uiteindelijk eindig je met een klein bakje vol met zand. En dat zijn alle gedachten die ik heel mijn leven lang over Marjolein kan hebben. En dan denk ik waarschijnlijk nog 1 keer in de 15 seconden aan haar als het hele bakje gevuld is. Dat is 1 bakje. Zoveel denk ik in heel mijn leven over Marjolein. Nu al het zand op aarde, zoveel gedachten heeft God over jou. Hier is de clue. Je kan niet zoveel gedachten over iemand hebben en niet compleet gek van iemand zijn en absoluut van iemand houden. Dit is hoe God naar je kijkt. En dit is hoe God eigenlijk die zelfhaat, die er misschien wel zit, die veroordelende stem vandaag wil killen. Want deze God kijkt naar je en heeft positieve gedachten over je. Hoe zou je leven eruit gaan zien als je over jezelf zou gaan denken zoals God over je denkt? En naar anderen. Hoe zou je over anderen gaan denken als je weet hoe God naar anderen kijkt? Team mag naar voren. Een mooi voorbeeld hierover was eigenlijk het bouwen van de Golden Gate brug in San Francisco. En ze waren die brug aan het bouwen. En tijdens de eerste helft van de hele constructie vielen er 23 mensen dood. En dat zorgde voor heel veel negatieve publiciteit. En wat ze deden, ze spanden een enorm groot net eigenlijk onder die brug. Een enorm groot net. En wat gebeurde er? In de tweede helft van de bouw vielen er nog maar 10 mensen. En die werden veilig opgevangen door het net. Maar wat er ook gebeurde was, de productiviteit, effectiviteit, efficiëntie, alles ging enorm omhoog. En waarom? Omdat iedereen vrij was om te bewegen. Want de angst om te falen, de angst om dood te vallen in dit geval, die was er niet meer. Dus ze hadden vrijheid. En voor vandaag ook. We hebben vrijheid. We hoeven niet bang te zijn om te falen. We hoeven niet bang te zijn om fouten te maken. Wat als we een kerk zijn waar we niet meer bang zijn om fouten te maken? Waar we een kerk zijn waar we het beste in elkaar zoeken. De tweede onderdeel is van misschien ben je een persoon. En ben je het leidend voorwerp geweest. Was er twist, beschuldiging naar jou toe. Dan is er de uitnodiging, maar wat gebeurt er in je? Wat gebeurt er in je ziel? Kom je in de verleiding om zelf aanstoot te nemen en eigenlijk ook te gaan putten uit die bronnen? Een van de dingen die ik heb gemerkt in mijn leven is van, op het moment dat je hiermee worstelt, het meest moeilijke en het meest krachtige om te doen is voor andere mensen gaan bidden. Voor de mensen die je misschien het meest pijn hebben gedaan, om te zeggen van nee, maar ik zegen deze persoon. Ook hier komen we weer bij een psalm van David. Volgens mij is het psalm 35 waarin David zegt van hey, toen mijn vijanden het tegen mij gemunt hadden, toen wilden ze dat het slecht met mij ging, want dan konden ze het gaan vieren. Maar toen mijn vijanden in de problemen waren, toen bekleedde ik mezelf met rouwkleren. En ik rouwde om ze. Wat als je gaat bidden voor mensen die je misschien niet mag? Dat je zegt, God zegen hun huwelijken, zegen alles van ze. Alles wat ik wil in dit leven. Dat bid ik over hun uit. En weet je wat het ding is? Dat doet pijn. Want als je echt pijn bent gedaan, dan kost het pijn om Gods gedachten over iemand te bidden. Maar het heelt wel je hart. Zodat je uiteindelijk niet kan, niet anders kan dan positief naar anderen kijken. Terug naar die zonsverduistering. Voor sommigen hier voelt het leven misschien wel eens een beetje als een soort permanente zonsverduistering. Misschien heb je bepaalde fouten gemaakt. Jaren geleden. En je leeft nog steeds in een soort time-out. Zo van, God is klaar met mij. Maar God is niet klaar met je. No way. Het is tijd om uit de schaduw te stappen. En als we zo het volgende nummer gaan zingen, dan ligt daar de uitnodiging, gewoon ieder voor zich, om misschien wel iets neer te leggen bij God. Om vergeving te vragen. Van ik heb uit die bronnen gedronken. Misschien in mijn huwelijk, in mijn familie, in mijn vriendengroep, in mijn kerk, op mijn werk. Maar ik stop hiermee. Deze putten ga ik voorbij. Dit zijn niet de putten waar ik uit ga drinken. Want ik wil voor meer van Gods aanwezigheid gaan. Voor een ander is het misschien wel dat je verantwoording neemt over, hé, maar dit gebeurt in mijn ziel. En in plaats van alles en iedereen de schuld te geven, laat ik God toe. Net als dat Jezus in Gethsemane op het moment van zijn grootste pijn God toeliet in zijn pijn. Laten we het volgende nummer zingen.